We gaan verder met de Efezebrief. Nou ja, Efezebrief, zo noemen we hem. Maar ik heb toevallig nog, want ik denk, we zijn wel gebleven in vers 5, zijn we aangekomen. Maar ik lees toch even vanaf vers 1, al was het maar om het geheugen op te frissen. Maar dat in Efeze, dat zie je, dat staat tussen haken. En dus eigenlijk in de oudste handschriften staat het niet. En dat zie je ook in de vertaling van geschriften daarboven, dat die brief dus eigenlijk gericht is aan alle heiligen die ook gelovigen in Christus Jezus zijn. Dus dat maakt hem wat meteen ook wat algemener. En ja, waarschijnlijk was het gewoon een rondzendbrief. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad. Laten we even die eerste vier versen lezen. Paulus, door de wil van God een afgevaardigde van Christus Jezus, aan alle heiligen die ook gelovigen in Christus Jezus zijn. Genade met jullie, staat er letterlijk, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in Christus zegent, in alle geestelijke zegen in de hemel of onder de hemelsen. Hij kiest ons uit, of zoals hij ons uitkiest, in hem, voor de neerwerping, voor de grondlegging van de wereld, om heilig en smetteloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde, punt, of voor zijn aangezicht, punt, in liefde, ons tevoren bestemmend. Want dat is het volgende vers en hier zijn we dan ook aangeland. En de vraag is, dat heb ik vorige keer ook al gezegd, hoort dat in liefde bij dit vers, bij vers 4, of bij het volgende vers? Nou, ik denk dat we die keuze niet eens hoeven te maken. Hij kiest ons uit in hem voor de neerwerping, voor de grondlegging van de wereld, om heilig en smetteloos te zijn voor zijn aangezicht, in liefde. Want het is zijn liefde waarin hij ons uitkiest. En niet omdat wij van die goede, brave burgers zijn, maar omdat God het geheel op het oog heeft. En dat, daar gaat het straks ook over in ja, ik wil zeggen de volgende verse, maar dat is vers 10 ongeveer. Dat hij het heelal, het al gaat samenbrengen onder één hoofd, de Christus. En de boodschap die Paulus met name in deze brief naar voren brengt, de Efezebrief, is dat, zo blijf ik hem toch maar noemen voor het gemak, is dat de Christus niet één persoon is, maar een groep, een gezelschap, hoofd en lichaam. Dus het is in zijn liefde, maar ook niet zijn liefde alleen voor ons, maar voor heel zijn schepping, dat hij ons uitkiest om heel de schepping te gaan zegenen, zoals hij Abraham uitkoos, omdat alle geslachten van de aardbodem in hem gezegend zouden worden. En daar gaat het over aarde en hier gaat het over gezegend met in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Dus in liefde, zou je ook kunnen zeggen, in liefde ons tevoren bestemmend tot in zoonschap door Jezus Christus, staat er letterlijk. Ik snap deze vertaling niet zo. Hij bestemt ons tevoren tot het zoonschap voor hem door Christus Jezus. Terwijl hier in de interlineair gewoon staat, hè, in liefde ons tevoren bestemmend tot in zoonschap. Dan staat er gewoon door Jezus Christus tot in hem. Ja, maar hier staat ook voor hem. En dan denk ik van ja, het kan veel duidelijker. Er staat gewoon tot in hem. En dat is nou ja, dat zei ik net al. Dat is het geheim dat Paulus bekend maakte. Dat wij in hem zijn. In Christus. In hem gedoopt. Eén plant met hem geworden. Nou, daar komen we ook nog op in Efeze 3. Samen mede deelhebbers van de belofte, samen deelhebbers van de belofte. Samen lichaam, van hetzelfde lichaam, zegt de Statenvertaling dan. Mede erfgenamen, samen lot deelbezitters. Het gaat erom dat Christus en zijn lichaam, dat is samen, dat is één. Nou, dat staat hier ook gewoon. Tevoren bestemmen ons tot in zoonschap, ja, door Jezus Christus. Het is door hem, maar ook tot in hem. Dat is de positie waarin wij terecht zijn gekomen. Nou, dat eerste woord, laat ik gewoon bij het eerste woord beginnen. Pro orizas, het tevoren bestemmende, dat je ziet hoe dat opgebouwd is uit het woord voor plus gezien plus maken. En hij bestemt ons tevoren. God heeft dat van tevoren gezien en zo gemaakt. Dat is eigenlijk wat er, als je het heel letterlijk en dat woord uit elkaar trekt en heel letterlijk kijkt van wat staat er nou, dan is dat wat er staat. God heeft van tevoren de dingen gezien. Hij ziet het natuurlijk zoals hij het wil. Hij is God en hij bepaalt het zo. Dus hij heeft het van tevoren zo bepaald en gemaakt. Dus tevoren bestemmende ons. En dat, ja, dat heb ik volgens mij vorige keer ook wel gezegd. Dat het, we zagen net al in het vorige vers dat hij ons voor de grondlegging of nederwerping van de wereld heeft uitgekozen in hem. Hier staat er, hij bestemt ons tevoren. Ik ga ze niet nu allemaal opzoeken, want we komen ze vanzelf tegen. Maar ik heb ze even opgeschreven voor mezelf. In vers 9 staat er dat hij zich voornam in hem. In vers 11, tevoren bestemd, ook weer. En naar het voornemen van hem. En in vers 12 gaat het ook nog over wij die een voorhoop hebben in de Christus. Nou, daar komen we dus allemaal nog op. Maar elke keer staat er hoe God de dingen van tevoren bepaald heeft, van tevoren bedacht heeft, van tevoren zo gezien heeft en het zo ook uitwerkt. En ik denk altijd als ik zo'n hoofdstuk lees, dat heb ik bijvoorbeeld ook met 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk, hè, waar staat dat uit hem zijn jullie in Christus Jezus. En dat hij uitkiest, hè, het onedele, het onmachtige, het niet wijze, dat is juist wat God uitkiest. Maar het is allemaal zijn werk. En dan staat er ook in 1 Korinthe 1 als conclusie, ja, opdat het zou zijn wie roemt, roem in de Here. Maar als je dit hoofdstuk leest, of 1 Korinthe 1 voor mij apart, of ik kan er nogal wat noemen, en je komt dan nog tot de conclusie, ja, je moet wel voor Jezus kiezen, of wat voor variant daarop ook, dan denk ik van, ja, dan heb je er echt, nou laat ik het gewoon eens bot zeggen, dan heb je er dan echt helemaal niks van begrepen. Hier staat dat God het allemaal zo bepaald heeft, zo gemaakt, van tevoren bedacht. Hij heeft een plan en hij werkt dat plan uit. En dat is me goed ook. Want als daar ook maar iets van ons bij zou zitten, dan hadden we die zekerheid natuurlijk nooit. En hier staat hoe God het doet en daar mogen we op vertrouwen. Nou ja, dat hoef ik na de wat de mens allemaal uitwerkt, daar hadden we het net dus even over. Nou, dat trekt je naar beneden, daar word je, ja, daar word je gewoon niet vrolijk van. Maar hier, als je dit leest, ja, dit is fantastisch. En je weet ook van, zo gebeurt het en zo gaat het dus ook gebeuren. Want God staat, daar trekt God aan de touwtjes. Hij bepaalt dat zo. Nou, hij bestemt ons tevoren tot zoonschap. Wat is dat nou weer, zoonschap? Dan moet ik eerst even iets bij vertellen, want als je andere vertalingen daarop naslaat. En bij ons zijn natuurlijk de meest gangbare vertalingen, de NBG en de Statenvertaling. Die worden het meest gebruikt, denk ik, in christelijk Nederland. Maar de Statenvertaling bijvoorbeeld, daar ben ik redelijk vertrouwd mee. Die heeft het heel consequent vertaald, maar echt consequent heel fout. Als aanneming tot kinderen. Dus alsof we een soort adoptiekinderen zijn. Ergens de vondelingen gelegd en toen dacht God van nou, dan neem ik die er maar bij. Maar er staat geen aanneming en er staat geen kinderen. De NBG die vertaalt het heel verschillend. Aanneming tot zonen. Het is ook geen aanneming. Tot zonen. Het zoon is wel goed, maar het is geen aanneming. Het zoonschap, nou, dat is al beter. Recht van zonen, hier ook in zonen te worden aangenomen en van het zoonschap. Nou, nu even kijken wat er echt staat. Dit woord zoonschap, Hyos is zoon en these, thesian, het kennen van de hypothese en de synthese, dat heeft met plaats of stellen te maken. En vandaar ook zo'n plaats, plaatsheid, zo'n plaatsing, zo'n stelling zou denk ik het beste woord zijn om het te vertalen. Of aanstelling tot zonen. Dus het is geen aanneming, maar aanstelling of stelling. En geen kinderen, maar zonen. En dan moeten we het natuurlijk hebben over wat het verschil is. Maar wat zoonschap, of laat ik gewoon het woord gebruiken, zoonstelling of aanstelling tot zonen, wat dat is, is dat iemand die een kind is, wordt geplaatst in de positie van een zoon. Dus iemand is een kind en iemand wordt geplaatst in de positie van een zoon. En een zoon in de Bijbel is een erfgenaam. En een erfgenaam, dat kan ik eigenlijk nog beter zeggen met de woorden van de schrift, is het in de positie komen van het ontvangen van het lotsdeel. Want bij een erfenis denken wij weer van ja, er moet eerst iemand dood en dan ontvangen we het. Maar dat is het niet. Hoewel ik op zich niet zo moeite heb met dat woord erfgenaam of erfenis, als je er maar bij bedenkt dat het niet gaat om, dat er eerst iemand dood moet en dat we dan die erfenis ontvangen. Maar we hebben in de Joodse traditie hebben we een heel mooi voorbeeld van wat nou die zoonstelling is. En dat kennen we allemaal, denk ik, de bar mitzwa. Had ik eigenlijk een plaatje van moeten opzoeken, maar dat kunnen jullie zelf ook. Bar mitzwa, dat is dat een Joods jongetje op zijn 13e, volgens mij op zijn verjaardag als ik het goed heb, maar in ieder geval wanneer hij 13 wordt, dat hij aangesteld wordt in de positie van bar, zoon mitzwa. Zoon van de wet is dat, geloof ik. En dat betekent dat hij vanaf dat moment, geestelijk in de religie om het zo te zeggen, niet langer gezien wordt als een kind, maar in de positie wordt geplaatst van een zoon. Dus hij, dat heeft ook bepaalde verantwoordelijkheid. Maar hij mag dan bijvoorbeeld de Torah lezen, is de bedoeling. Maar een erfgenaam is dus iemand die in de positie wordt gesteld om de erfenis of het lotsdeel te ontvangen. Kijk, als ik kijk waar dat woord allemaal voorkomt, dat verduidelijkt het nogal wat. Het komt maar een paar keer voor in het Nieuwe Testament. Maar Romeinen 8 vers 15, ik neem ze gewoon even door. Dat moet een beetje buiten het verband om natuurlijk. Maar hier staat: jullie namen niet een geest van slavernij in ontvangst om weer te vrezen. Maar jullie namen de geest van het zoonschap in ontvangst, in welke wij roepen, schreeuwen, Abba, Vader. Wij hebben Gods geest ontvangen. Ook al zo'n verkeerd begrepen begrip natuurlijk. Als je het voorgaande leest, dan ik zoek het even op in mijn Bijbel, omdat ik er echt niet naartoe wil, want dan moet ik het halve hoofdstuk lezen. Maar Paulus zei daarin het voorgaande, ik lees het even snel uit de Statenvertaling. En let op, dat hij noemt allemaal verschillende benamingen voor het begrip geest. Hij zegt, Romeinen 8 vers 9 is dat. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Geest Gods. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in jullie is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, nou enzovoorts. Dus elke keer, Paulus heeft het over hetzelfde, maar hij noemt het elke keer anders. Gods geest, de geest van Christus, de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En hier noemt hij het weer de geest van het zoonschap. Maar dat is niet telkens een andere geest. Er is één geest, maar hoe zeg je dat? Die geest heeft verschillende facetten of inwerkingen. En Hier staat dat wij nu al die geest ontvangen hebben. Daar komen we trouwens ook nog op in Efeze 1. Maar dat is, daar komen we vandaag niet eens meer naartoe, want dat is op mijn vers 13 of 14. Dat wij hebben ontvangen, nee, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Daar heet hij weer de Heilige Geest van de belofte, oftewel de beloofde Heilige Geest. Maar het is, ja, het is Gods geest en God is één. En wanneer God in ons werkt, dan is dat zijn geest, maar dat is niet telkens een andere. Dat is één geest, want God is één. Nou, dat is ook de geest van het zoonschap, zo wordt het hier genoemd, die wij nu al hebben ontvangen. Dus wij hebben, ja, moet ik het, dan zeg ik het iets anders, wij hebben geestelijk dat zoonschap al ontvangen. Maar we daadwerkelijk, wij zijn in geest geplaatst in de positie van een erfgenaam, maar het moment dat we dat daadwerkelijk gaan ontvangen, ja, dat staat in Romeinen 8 vers 23, tot die tijd zuchten wij, staat in, dat niet alleen, maar ook wij zelf die de geest als eerste vrucht van de oogst hebben, hè, als eerstelingen, dat is de eerste vrucht van de oogst, de eerstelingen, wij zijn eerste. Christus is de eersteling, hij heeft, hij, nou, wat heet, hij is door Gods geest opgewekt na 3 dagen en gezet aan Gods rechterhand. Hij is de eersteling, maar wij zijn de eerstelingen, wij zijn de volgende groep die geoogst wordt. En zo gaat het verder tot uiteindelijk heel de schepping daar een deel heeft. Maar wij ook zelf, die de geest als eerste vrucht van de oogst hebben, zucht in onszelf, wij die in afwachting zijn van het zoonschap. We hebben weliswaar de geest van het zoonschap, zei vers 15, maar we zijn in afwachting van het daadwerkelijke zoonschap en dat is bij de verlossing van ons lichaam. Wanneer wij verlost zullen worden van dit lichaam, de verlossing van ons lichaam, wanneer we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, of we nu bij de groep doden in Christus horen of bij de groep levend overgeblevenen, wanneer wij verlost worden van ons lichaam, dan worden wij daadwerkelijk gezet in de positie van zoon, namelijk erfgenaam. Want ja, ik haal nu dingen uit 1 Thessalonicenzen 4, hè, over wat we de wegrukking noemen. Maar wat staat daar? Als dat gebeurd is, alzo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dan delen wij in zijn positie en dan delen wij in zijn erfenis. Alles wat aan hem beloofd is, daar delen wij in. Dat is nu al zo, maar nu is dat verborgen. Maar wanneer hij geopenbaard zal worden en wanneer, dan zal hij eerst ons tot zich nemen, de verlossing van het lichaam. En dan zal, ja, dan zal alles wat aan de Messias beloofd is, dat zal hij, zal God door zijn zoon gaan uitwerken. Maar daar delen wij dus in. Dat is het geheim dat Paulus bekend maakt en dat is het zoonschap. Daadwerkelijk in de positie van een erfgenaam worden of een lotbezitter worden gesteld. Nou, Romeinen 9 vers 4, daar komt het begrip ook nog voor, maar daar gaat het over Israël. Zij zijn Israëlieten, van hen is het zoonschap. Ook zij ontvangen een erfenis, alleen ja, die erfenis is op aarde. Ik vind het een mooi begrip, dat zo'n stelling. Ik denk dat ik het nog eens een keer uit ga werken in een losse studie. Dit is een mooie, Galaten. Omdat, maar dan ga ik even terug naar vers 1, omdat hier perfect wordt uiteengezet, wat ik zojuist probeerde in eigen woorden een beetje naar voren te brengen, hoe een kind gezet wordt, gesteld wordt in de positie van een zoon. En ik zeg, zolang de lotbezitter onmondig is, andere vertalingen hebben, kind is, maar een lotbezitter is dus, dat zegt ook Romeinen 8, wij zijn samen lotbezitters met Christus. Zeg ik het nou goed? Er staat nog iets voor, maar dat schiet me niet te binnen. Daar staat, indien wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, lotbezitters. Erfgenamen, lotbezitters van God en samen lotbezitters met Christus. Dus Christus ontvangt zijn lotsdeel. Wat is het lotsdeel dat Christus ontvangt? Heerschappij over hemel en aarde. En alles wat daarmee samenhangt. Nou, daar delen wij in. Dus dan staat er, Zolang de lotbezitter onmondig is, zegt Paulus in Galaten 4 vers 1, of zolang hij kind is, is hij van niet meer belang dan een slaaf. Al is hij heer van alles. Het gaat over, eigenlijk een kind heeft weinig, ja, heeft in die zin weinig rechten. En is gelijk met een slaaf. Hij is lijfeigenaar van zijn ouders, daar komt het eigenlijk op neer. Maar hij is onder gevolmachtigen en beheerders tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren vastgesteld is. Ja, zo werkt dat ook bij ons. Hè. Als een kind in de positie komt dat hij een erfenis ontvangt en hij is te jong om zelf het geld te beheren, dan wordt hij onder voogden gesteld. Zo noemen wij dat. Zo waren ook wij, zegt Paulus, Joden, Israëlieten, toen wij onmondige kinderen waren, onder de elementaire dingen van de wereld tot slaaf gemaakt. Dit spreekt gewoon van de wet. Israël was gesteld onder de wet en dat wordt in de Bijbel slavernij genoemd. Maar toen de compleetmaking of de volheid van de tijd kwam, delegeert, stuurt God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet zijn uit te kopen, te verlossen, te bevrijden, opdat wij het zoonschap zullen krijgen. Zie je, er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar hier gaat het over van hoe kinderen in de positie van zoon worden gesteld. En een kind is echt iets anders dan een zoon. Hij heeft een andere positie en zonen zijn erfgenamen, lotbezitters, die delen in wat de vader te verdelen heeft. Nou, onze vader, God, heeft beloften gedaan aan zijn zoon, Christus. En wij delen in die belofte, in die positie, in alles wat hij ontvangt. Nou, de volgende is Efeze 1 vers 5, dus dan zijn we rond. Hij bestemt ons tevoren tot in zoonschap door Jezus Christus tot in hem. Want het gaat allemaal, alles wat wij ontvangen is in hem, er gaat niets buiten hem om. En dat is naar het welbehagen van zijn wil. Ja, dat eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, God heeft daar plezier in. Hè? Hij verheugt zich daarin, hij heeft daar een welbehagen in. Het is zijn wil om het zo te doen. Nou, waarom? Dat staat er meteen achter. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Tot lofprijs. Lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. God heeft er een welbehagen in om de dingen zo te doen. Opdat hij daarom is dat Nederlands gelofprijs of lofgeprezen zou worden. Maar omdat hij daar de eer van zou ontvangen. Daarom doet hij dat. Dat staat hier. We komen dat later ook nog wel tegen hoor, in Efeze 2. Opdat hij in de toekomende eonen zou betonen de rijkdom zijn en genade. Dus lof van de heerlijkheid van zijn genade, of tot lof van zijn heerlijkheid, komen we drie keer tegen in dit gedeelte. Dus ook daar komen we vanzelf op, maar de volgende keren zijn in vers 12 en 14. Dus het staat er drie keer in deze opsomming van geestelijke zegeningen, want daar hebben we het nog steeds over natuurlijk. Dus God doet dit, God werkt zo om zijn genade en heerlijkheid te demonstreren. En dat hij daarvoor geëerd zou worden. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigt, begunstigt in de geliefde. Zie je ook weer in de geliefde. En de geliefde is natuurlijk Christus. Dus wij worden... Het is tot heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigt in de geliefde. Dus de geliefde, de Christus, wordt begenadigd en wij in hem. Zie je? Elke keer komt dat terug, hoe dat wij zijn in hem. Dat we delen in zijn positie, bij hem horen, samen met hem. Ik heb een tijdje terug, heb ik een keer een blogje geschreven over, in dit vers staat dat niet eens, maar hoe vaak je in de brieven van Paulus vervoegingen ziet van woorden waarin samen plus nog een woord. Samen lotbezitten, samen deelhebbers in de belofte, samen lichaam. samen gegroeid of samen geplant met Christus. En dat gaat allemaal over die eenheid. En heel kort gezegd is dat gewoon, wij zijn in Christus. In Christus. Onlosmakelijk verbonden met hem en delend in alles wat hij heeft en wat hij zal ontvangen. En wij zijn dus ook begenadigd in de geliefde. En dat verwijst natuurlijk ook naar Matthäus 3 vers 17. Ik denk dat dit een vers is wat jullie allemaal kennen. Daar staat, en neembaar, daar wordt Jezus, op aarde nog, hè, gedoopt door Johannes de Doper. En dan klinkt er een stem uit de hemel en die zegt, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. De geliefde, waar verwijst dat naar? Weet iemand dat? Wat is de
zoon van zijn liefde.
Ja, dat is ook nog een mooie. De zoon van zijn liefde uit Colossenzen 1 vers 4. Hij heeft ons gered of getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het licht, zou je dan zeggen. Maar er staat in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar de geliefde in het Hebreeuws is David. Zijn naam, David, betekent de geliefde. En ik vind het zo'n mooi beeld. Het is volgens mij geen stokpaardje van me, maar ik haal het vaker aan. In 1 Samuel 22, daar moet hij even over nadenken, interlineair. Daar lees je over David, dat hij ging van daar weg en ontkwam naar de spelonk van Adullam. En David, en dit is allemaal heel dubbelzinnig wat ik nu ga zeggen, de geliefde was reeds gezalfd. En gezalfd in het Hebreeuws is Mashiach. Hij was al gezalfd tot koning, maar in de praktijk regeerde Saul nog. En hoewel David gezalfd werd als koning, moet hij zich verbergen in de spelonk van Adullam. Adullam heeft nog iets met de Olaam, de Aion te maken. Maar David verborg zich dus, hij ontkwam naar de spelonk van Adullam. Toen zijn broers en zijn gehele familie dit hoorden, heel zijn familie dus, hè, daar ontbreekt niemand, kwamen zij daar bij hem en ook voegde zich bij hem ieder die in moeilijkheden verkeerde, ieder die een schuldeiser had, ieder die verbitterd was en hij werd hun aanvoerde. Hij werd hun overste, staat hier. Hij werd hun eerste. Nou, dat is natuurlijk een schitterend beeld van de Heer Jezus Christus, die weliswaar gezalfd is door God, want God heeft hem opgewekt uit de doden en God heeft hem gezalfd met geest, om het zo te zeggen. Alleen, hij is ontkomen. Hij is weggegaan naar een verborgen plaats. En wat doet hij op die verborgen plaats? Daar verzamelt zich rondom hem een volk dat in moeilijkheid verkeert, die een schuldeiser heeft, die verbitterd was. Of zoals Paulus het in 1 Korinthe 1 zegt. En dat ligt ook nog vers in mijn geheugen, omdat ik daar wat video's over gemaakt heb. Niet vele wijzen, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het onedele, het onmachtige, het onwijze. Dat is wat God uitverkoren heeft. En dat David hier is een schitterend plaatje van hoe God werkt door zijn geliefde, de zoon, door de geliefde zoon in onze tijd. En zich dat volk verzamelt in Adullam. Maar Adullam is gewoon een beeld van de Ecclesia, om het zo te zeggen. Nou, dat waren de 400 man. En de 400, zeg ik even heel snel, is de getalswaarde van de taf. Hebreeuwse letter taf. En dat is, als je dat uitschrijft, dan heb je kruis.
Dus, de bende van David, toch?
De bende van David, ja. Ja, ja. En die komen daar bijeen in Adullam op basis van het kruis. Zo zou je het kunnen zeggen. Nou, dat is een geweldig plaatje. Ja, en wat gebeurt er met die lui later? Dat is dan weer 2 Samuel 23, vers 8. Dan zijn die, dat zootje ongeregeld, die bende van David, dat worden dan de helden van David. En ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, want daar schiet ik mijn doel wel wat mee voorbij. Het is nogal een lang hoofdstuk. Maar boven vers 8 staat ook in mijn Bijbel Davids helden in de Statenvertaling. Dus die gasten die daar rond David verzamelden, hè, dat is schorrimorrie zouden wij zeggen, waar de wereld niks mee te maken wilde hebben, die komen later aan de hoogste posities als David daadwerkelijk koning wordt. De helden van David heten ze daar. Nou, die zijn, nogmaals, dat is een plaatje van hoe wij nu met David, met de geliefde, zijn verborgen in Adullam. En straks zullen aangesteld worden in de positie van het zoonschap. En met hem zullen regeren en delen in zijn belofte. Want God had belofte aan David gedaan. En David wist dat. En deze lui die dat helemaal niet verdiend had, die delen daar gewoon in. Ja, dat zijn wij dus.
Dat zijn wij.
Aangenaam. Ja, dat heb ik ook altijd als ik 1 Korinthe 1 die verse lees. Hè. Dan heb ik ook altijd van, ja dat zijn wij. Ja, dat is dus misschien niet eervol om zo naar ons te kijken. Maar die eer komt nog wel, hè, wanneer we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar wij zijn nu al begenadigd in de geliefde, want... we hadden het net over alle ongein, genade in het Hebreeuws. We hadden het net over alle ongein die over ons komt, hè, in deze wereld. Maar we zijn nu al begenadigd in de geliefde en daardoor kunnen we daar ook overheen zien en kijken naar de toekomst. Hè, wie het laatst lag, lacht het best en uiteindelijk zal iedereen delen in die vreugde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de misstappen, en dan weer naar de rijkdom van zijn genade. Dus begenadigd in de geliefde en ook hier weer naar de rijkdom van zijn genade. En ook hier weer in wie? In hem, in wie wij hebben de verlossing. Dus dat is ook weer, ja, in hem. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Dat is op zich een prima vertaalwoord. Alleen, ik denk dat verlossing en verlosser, dat is natuurlijk ook zo'n woord wat we zo vaak gehoord hebben. Dat we af en toe toch even moeten kijken van, ja, wat betekent dat eigenlijk? En die interlineair doet niet altijd wat ik wil. Daar heb ik vaker last van. Ik heb ook kinderen. En, nu stop ik ermee. Nu doe ik gewoon zo. Maar dit woord is opgebouwd uit vanaf plus losmaking, zie je daar. Dus wij hebben de verlossing. Maar blijkbaar waren wij ergens, zaten wij ergens in vast. Maar zijn we losgemaakt. Dus we zijn losgemaakt. En dit woord, lutrosin, dat heeft ook met een losprijs te maken. Als ik ga naar 1 Timotheus 2, vers 6, dan staat die zichzelf geeft, hè, dit gaat over, er is één God, één middelaar tussen God en mensen, de mens, Christus Jezus, die zichzelf geeft tot een, en is dat vertaald met een overeengekomen loskoopsom. Maar andere vertalingen zeggen gewoon tot een losprijs. Dat zie je ook in het groen in de NBG. Maar dat lutron, dat heeft dus te maken met het betalen van een losprijs. En dat vind je dus ook terug in dit woord, apolutrosin. Het is losgemaakt, losgekocht door middel van de betaling van een losprijs. Nou, we weten allemaal dat Christus de losprijs betaald heeft. Maar eigenlijk zou je dit woord ook kunnen vertalen met vrijkoping of bevrijding. En dat, en bevrijding, dat is ook letterlijk, het is vrijheid. Hè? Je zat ergens aan vast en nu ben je vrij. Je bent daarvan losgemaakt. Van de slavernij van de zonde, van de slavernij van de wet, van wat dan ook. Bevrijd. In hem hebben wij de vrijkoping, de bevrijding door zijn bloed. En door zijn bloed. Ja, dat verwijst natuurlijk altijd naar het bloed dat gevloeid heeft op Golgotha, waar hij geslacht werd als het ware paascha, het paaslam, zoals een lam geslacht werd op een slagbank, maar daarna op het altaar, op het altaar werd gelegd om op te stijgen, hè, opstanding, hemelvaart, tot een lieflijke reuk voor de Heer, zo staat het dan. Maar dat bloed dat verwijst altijd naar dat slachtoffer, dat weliswaar is gestorven, er heeft bloed gevloeid, maar hij is opgewekt. Colossenzen 1 vers 20, als het gaat over de verzoening van het al, vind je dat ook terug. Door zijn bloed, en dan staat er de vergeving van de misstappen. En ook dat is een woord, daar moeten we ook eens naar kijken, want als je dat onderzoekt, dan werpt dat ook veel licht op van wat betekent dat nou? Ja, wat betekent dat nou? Vergeving van misstappen. Oké, God ziet de dingen, ziet onze misstappen door de vingers. Dat is al prettig natuurlijk. Maar het staat er nog veel en veel sterker. Vergeving van misstappen. Kijk, als je dit... Dit woord heeft van aflating, hè, ook weer met loslating te maken. We zijn losgemaakt van de misstappen. Dat is makkelijker voor zo'n interlineair. Nou, dit woord komt zo vaak voor in het Nieuwe Testament. En Lucas 4, daar komt Jezus in Nazareth, volgens zijn gewoonte, op de dag van de Sabbatten. Nou, daar ga ik even over de synagoge binnen, dus hij komt daar in de synagoge. En hij stond op om voor te lezen. Dat mag dus, hè, vanaf je 13e bar mitzwa. En hij stond op om voor te lezen. Dus Jezus ging een stukje voorlezen uit de rol van Jesaja, zo blijkt. Hem werd de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. Hij opende de boekrol en hij vond de plaats waar geschreven was. De geest van de Heer is op mij, daarom dat hij mij zalft. Om aan de armen te evangeliseren. Het goede bericht te brengen. Hij heeft mij afgevaardigd om de verbrijzelde van hart gezond te maken. Om aan krijgsgevangenen of aan gevangenen loslating te proclameren. Dat woord is het, loslating. En aan blinden een hersteld gezichtsvermogen. Om de onderdrukten in loslating weg te sturen. Hier komt dus twee keer het woord voor. En hier is het telkens in de geschriftenvertaling zo vertaald. Maar als ik even de NBG en de Statenvertaling erbij pak. Ja, er zit wat verschil in die versindelingen zoals je ziet. Te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen, ook hier weer, loslating te verkondigen, NBG. Aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Dat is dat woord ook. En dat is vrijheid, bevrijding, is toch echt wat... Ja, wat is veel sterker dan het woord vergeving. Ergens volledig van bevrijd worden, als een gevangene die bevrijd wordt, die losgelaten is, dat is wat anders dan dat er iets bij je door de vingers wordt gezien. Je bent er volledig van losgemaakt, bevrijd. Of de Statenvertaling, om de gevangenen te prediken loslating, de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Dat is dus dat woord wat hier in Efeze 1 vers 7 gebruikt wordt, als er staat de vergeving van de misstap. Nee, de bevrijding in vrijheidstelling van de misstap. Dat betekent ook dat je daar totaal geen binding meer mee hebt. Dus met misstappen, misdaden zeggen andere vertalingen, geloof ik. Overtredingen, NBG. Maar dit woord is letterlijk ernaast vallen. En als je ernaast valt, dan mis je het doel. Hè? Dus daar heeft het allemaal mee te maken. Maar in hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed. Hij heeft ons vrijgekocht. De in vrijheidstelling, de bevrijding van de misstappen. Dus Paulus zegt ook op andere plekken dat we dood zijn voor de zonde. En hij zegt, doet dan uw leden, doet dat versterven. Geeft er geen aandacht aan, dan versterft het vanzelf. Want we zijn ervan bevrijd, dus ja, we hoeven ons daar niet mee bezig te houden. Maar dat is wel wat sterker dan vergeven. We zijn echt van losgemaakt. En ook weer naar in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Ja. En naar in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. God is rijk in genade. We vinden dat overigens 5 keer in Efeze 5, dat God rijk is. Als ik dit woord aanklik, dan krijgen ze hier allemaal 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga ze nu niet allemaal opzoeken, want we komen ze vanzelf tegen. Maar 5 keer gaat het in Efeze 5, in Efeze, sorry. 5 keer gaat het over de rijkdom van God. En hij geeft ons niet iets uit zijn rijkdom. Van nou, een beetje voor jou, een beetje voor jou, een beetje voor jou, een beetje voor jou. Hij geeft ons naar zijn rijkdom. Nou, dus de rijkdom die God heeft, in overeenstemming met die rijkdom geeft hij ons. Dat is, dat kan je niet overschatten. Dat kan je niet overschatten. Dat zouden wij altijd onderschatten.
Ik lees het ook zoals de rijkdom van zijn genade, zoveel vergeeft hij ons ook. Dus die rijkdom, die genade is eigenlijk oneindig. Dus die vergeving is ook.
Ja. Ja, die vergeving, die bevrijding in vrijheidstelling, losmaking van alles wat ons vasthield, die is onbeperkt. Die gaat, Paulus noemt op andere plaatsen, is overvloedig in ons, het gaat alle verstand te boven enzovoorts. Paulus komt altijd aan superlatieve tekort als hij het over Gods genade heeft. Dus daarom zeg ik ook, we kunnen dat niet overschatten. Naar de rijkdom van zijn genade, die hij overvloedig doet zijn in ons. Nou, naar de rijkdom van zijn genade was al genoeg geweest als Paulus het daarbij had gelaten. Maar het is ook nog eens overvloedig. We verdrinken erin, dat is misschien een wat negatief beeld. Maar we worden er daadwerkelijk in ondergedompeld. Want we zijn in Christus, en dat de doop in Christus, doop in water is een onderdompeling, maar zo zijn wij ook in Christus. Helemaal, dit woord, dat zie je in de opbouw van het woord, heeft ook met rondom. Het is helemaal rondom ons. We komen daar niet, we kunnen daar niet aan ontsnappen. Dat willen we ook niet, maar we zouden ons dat beseffen. Daar gaat het allemaal om. We hebben alles ontvangen wat we kunnen ontvangen, maar daar bidt Paulus ook voor in dit hoofdstuk. Daar komen we vandaag niet meer op. Maar dat we dat onze ogen daar ook daadwerkelijk voor verlicht zouden worden. Dat we dat echt gaan zien, wat we allemaal ontvangen hebben. Die hij overvloedig doet zijn in wijs. Die hij overvloedig doet zijn in ons. Dan staat er een punt. Die zou je ook een komma kunnen zetten. In alle wijsheid en verstandigheid. Of je zou kunnen zeggen punt en dan hoort in alle wijsheid en verstandigheid bij het volgende vers. En ook deze keer zeg ik weer, ik hoef daar niet in te kiezen. Wijsheid, Sophia, mooie naam als je zo heet. En dat verstandigheid, dat heeft met gezindheid en verstandigheid te maken. Die hij overvloedig doet zijn in ons, in alle wijsheid en verstandigheid. In alle wijsheid en verstandigheid maakt hij aan ons het geheim van zijn wil bekend. Naar zijn welbehagen dat hij zich voornam in hem. Ja, en het geheim van zijn wil, dat is wat Paulus hier bekend maakt. En dat is wat God in alle wijsheid en verstandigheid aan ons bekend maakt. Het geheim of de verborgenheid, zegt de Statenvertaling consequent. Dit woord mysterion, dat kennen we natuurlijk ook, hè? Mysterie. Alleen heb ik een beetje, ik vind het woord mysterie altijd een beetje mysterieus, ja. Ja, want het is, kijk, mysterieus is eigenlijk dat je het niet kan weten, maar dat het ook wel heel lastig is om erachter te komen. Dat is het gevoel, hoe heet dat? Dat heet kan. Connotatie, geloof ik. Maar in ieder geval de klank die ik bij dat woord heb, Maar het woord is opgebouwd uit dichtdoen en bewaren. En Paulus maakt hier het geheim van zijn wil bekend. En dat geheim dat was er weliswaar. Maar God heeft dat verborgen. En hier is het dicht gedaan en bewaard. Maar God maakt het aan ons bekend. Op andere plekken zegt Paulus, hij onthult het ons. Dus hier is het... Hier wordt gezegd, het is verborgen, het is een geheim, het is dichtgedaan en bewaard. Tot zeker moment, totdat Paulus het openbaarde. Of toen Paulus het onthulde en die bedekking waardoor het dichtgedaan is er vanaf haalde. Dat is wat, waar het hier over gaat. Hij maakt aan ons het geheim van zijn wil bekend. En dat doet hij ook weer naar zijn welbehagen. Dus God wil het zo, hij heeft er... Hij verheugt zich erin om het zo te doen, om het zo te zeggen. En dat hij zich voornam in hem. Ook hier weer van tevoren voorgenomen in hem. En ook weer in hem. God heeft tevoren dingen bestemd, tevoren dingen bepaald. En dat heeft hij allemaal zo bepaald in zijn zoon. Maar het geheim van zijn wil, dat Paulus hier bekend gaat maken, is dat alles wat God gaat volvoeren in en door zijn zoon, dat wij daar als gelovigen uit de natiën, de Ecclesia, het lichaam van Christus, dat wij daarin delen. Dat is het geheim, de verborgenheid van zijn wil, wat tot dan toe verborgen was gebleven. Het was dichtgedaan en bewaard. Maar nu we die waarheid kennen, nu kunnen we het ook terugvinden in... op de plek waar het geheim en verborgen was. Zoals bijvoorbeeld in 1 Samuel, wat ik net liet zien. David in Adullam. Met zijn bende van David. En zo zijn er nog talloze beelden en profetieën die spreken van de Messias, Christus. Maar Paulus zegt van ja, de Christus, dat is niet één persoon. Dat is het hele gezelschap dat bij hem hoort. En dat is het geheim dat God door Paulus... aan ons bekend maakt en dat hij zich voorgenomen had in hem. Heb ik nog wat tijd? Ik ben 47 minuten bezig, zie ik. Dus nu komt er echt een mooi vers. Dus die wil ik heel graag nog bespreken. Want wat hier, ja, nu komt het geheim van zijn wil. Paulus gaat bekendmaken wat, voor zover hij dat nog niet gedaan had. Maar hij gaat het nog verder ontvouwen. Dat hij zich voornam om in hem... tot beheer van de compleetmaking, of ja, wij zouden daar in het Nederlands een woord aan toevoegen, om tot in het beheer of de huishouding. En dit heeft met een huis te maken. We kennen in de Bijbel diverse huishoudingen. Hè. Bedelingen wordt dat ook wel genoemd. Hè. De periode van de wet bijvoorbeeld, was de bedeling of de huishouding van de wet. Nou, wij leven in het beheer van de genade. Paulus was dat beheer van de genade toevertrouwd. En dat is de boodschap die in onze tijd maatgevend is. Maar er komt straks ook een huishouding, een beheer, een bedeling van de volheid van de tijden. Zo wordt dat in de voorbereiding is niet sterk vertaald. Maar om, zie je, in de Statenvertaling, om in de bedeling van de volheid der tijden. Om in de huishouding van de volheid der tijden. Een voorbereiding dat... is echt geen goede vertaling van de NBG. Maar ja, compleetmaking is het natuurlijk hetzelfde als volheid. Wanneer je iets tot volheid brengt, dan maak je het compleet. Ja, als je het echt tot volheid brengt, maar dat zegt het woord natuurlijk, tot volheid brengen, compleet maken. Om in het beheer, in de huishouding van de compleetmaking of de volheid van de bestemde tijden of gewoon van de tijden. Dus wanneer de tijden tot volheid zullen komen. God heeft een plan van aionen. Dat zijn de tijden waarin God zijn plan uitwerkt. En aan het einde, in de volheid, in de compleetmaking van die tijden. Gaat God het al om het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in Christus. Ja, maar er staat in de Christus samen te vatten. Nou, dat is een hele mond vol natuurlijk. Maar God gaat in de huishouding, in het beheer van de volheid, de compleetmaking van de tijden, het al. En wat is het al? Nou, dat staat er gewoon achter. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, gaat hij in Christus samenvatten. En dit woord samenvatten, heeft te maken met iets. Dat heeft de MBG, dat zie je in het groen. De MBG heeft dat echt heel mooi vertaald. Omdat er staat onder één hoofd samen te vatten of te brengen. En wij kennen dat hoofd. Dat hoofd is een hoofd met een hoofdletter. Hoofd met een hoofdletter, dat is Christus. Maar God gaat het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, onder één hoofd samenbrengen. En, want in dit woord zit het woord kefalo, is het geloof ik, kefalos of kefalaio, Jos, dat betekent hoofd. En vandaar dat het met hoofd te maken heeft. En, wat?
Ik zei dat wij het gisteren over hebben gehad.
Is dat zo?
Of gisteren.
Nou, dat is wel best. Wij hebben het wel vaker over dingen. Maar God gaat de hele schepping samenbrengen, samenvatten onder één hoofd. We kennen dat nog, hè, van in Word heb je een koptekst of een hoofdtekst heet dat. En daar wordt alles dan onder samengebracht, samengevat. Nou, God gaat de hele schepping, het al, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is, in de Christus samenvatten. En de Christus, dat heb ik al nu al een paar keer gezegd, is niet alleen Christus Jezus, maar is hoofd en lichaam. Is Christus en zijn lichaam. In de Christus. En ja, dat het geheim van Gods wil, dat Paulus hier bekend maakt, is dat hij in het beheer, in de huishouding van de volheid van de tijden, het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, onder of in de Christus gaat samenbrengen. Dus God gaat in zijn Zoon de schepping onder één hoofd brengen, maar wij delen in die positie. Dat is het geheim van Gods wil. Staat ook in het volgende vers, maar daar kom ik dus nog op. Ik heb van iemand een vraag gekregen die deze term, de alles, hier weergegeven met het al. Dat is in het Grieks is dat tapanta. En je komt dat bijvoorbeeld ook in Colossenzen 1 vers 20 tegen, waar staat dat God het al met zich verzoent. En ik kreeg onlangs een vraag van iemand. Van ja, wat is nu precies het al? He, want soms staat er ook gewoon alleen panta en dan is het alles. Is daar nu verschil tussen? Is er verschil tussen alles en het al? Want die vraagsteller die had van mensen die er ook wel eens iets over zeggen, begrepen dat het al altijd een beperking inhoudt. Dus het al is altijd beperkt. Nou, als je zegt het al of de alles of het alles, dan is het ook bepaald, want er staat een lidwoord voor, hè, het of de. Dus dat klopt wel, alleen uit het verband blijkt altijd wat het al is. En ik ben van de week begonnen om daarop. Ik heb die term heb ik via de zoekfunctie van Isa gewoon opgezocht. Tapanta. En ben wat video's aan het maken die ik straks allemaal in één keer publiceer. Omdat ik niet weet of het voor iedereen heel interessant is. Maar dan ga ik gewoon al die schriftplaatsen langs waarin tapanta staat. En dan zie je elke keer dat uit het verband blijkt wat het al is, tapanta. En hier is het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Nu zijn er altijd wijze neuzen die zeggen van ja, maar er is ook nog iets onder de aarde. Dan zeg je ja, dat zijn de doden. Maar van de doden weten we toch dat dat zij straks voor de grote witte troon zullen staan. Ik nam een grote witte troon waar en hem die daarop zit, voor wiens gezicht de aarde en de hemel vluchten, werd geen plaats voor hen gevonden. En ik nam de doden waar. Ik zag de doden, de grote en de kleine enzovoorts. Dus uiteindelijk zal elk mens daar staan en zal alles wat in hemelen en op aarde is onder één hoofd worden samengebracht. En ja, trouwens, degene die de doden die nu onder de aarde zijn, die hebben toch echt ooit op aarde rondgewandeld. En die horen dus ook bij wat in de hemelen en op de aarde is. En in Filippenzen 2, daar noemt Paulus natuurlijk wel ook nog eens degene expliciet die onder de aarde zijn. Hè? Opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen van hemelsen, van aardsen en van onderaardsen. Nou, probeer daar nu nog maar eens onderuit te komen. Dat daar uitzonderingen in zouden zijn. Dus als je schrift met schrift vergelijkt, wat je natuurlijk zou moeten doen, zeker in een belangrijke kwestie als deze, het evangelie. Wat is het evangelie? Nou, dat God allen op het oog heeft. Hemelsen, aardsen en onderaardsen. En daar gaat het dus natuurlijk ook gewoon over in Efeze 1 vers 10. Het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in Christus onder één hoofd, hè, zoals het er staat, samen te brengen, samen te vatten. In hem, in Christus, in wie ook wij, andere vertaling maken ervan, in wie ook wij zijn, geloof ik, zegt de Statenvertaling. Ah, nee, toch niet. Nee, ik... Het is altijd lastig om alles proberen op te slaan. Maar in hem, in wie ook wij, die tevoren bestemd worden, en daar hadden we het al over gehad, wij zijn tevoren bestemd, door het lot te werpen werden toebedeeld naar het voornemen van hem die alles inwerkt naar de raad van zijn wil. Dus wij zijn in hem, in wie ook wij, die tevoren bestemd worden, door het lot te werpen werden toebedeeld. Dat is één woord. Maar de andere dus vertaling zegt dus in wie ook wij het erfdeel ontvangen hebben. Eigenlijk staat er zo in hem, in wie ook wij het lotsdeel ontvingen of werden toebedeeld. Of in hem ontvangen wij het aandeel, dat is in hem, dus wij delen met hem in zijn positie, in zijn aandeel. En dat is, dat aandeel, dat is een lotsdeel. Dat betekent dat het ons door het lot is toebedeeld. God heeft bepaald, dat is ons lot. Bij ons meestal van, ja, heel negatief zeggen we dat. Ja, dat is nou eenmaal mijn lot. Maar dit is ook ons lot. Maar dit is natuurlijk geweldig. En dat hebben we door het werpen van het lot toebedeeld gekregen. Dat is wat staat. In hem, in wie wij ook het lotsdeel ontvingen, of die, in wie wij ook die tevoren bestemd worden, door het lot te werpen werden toebedeeld of ingedeeld naar het voornemen van hem. Ook hier weer in overeenstemming met zijn voornemen. Ook weer voor, hè, van tevoren bepaald. En dan die alles inwerkt naar de raad van zijn wil. Ook hier weer, ta panta. Gezondheid. Dus ta panta. En we werden door het lot te werpen, werden we toebedeeld naar het voornemen van hem, die het al, die ta panta, inwerkt naar de raad van zijn wil. Nou, wat is hier tapanta? Dat is alles wat Paulus hier beschreven heeft in het voorgaande. Hoe God de schepping onder één hoofd gaat samenbrengen, hè, in de Christus, in hoofd en lichaam. En alles wat God daarvoor zo bestemd heeft, ons tevoren bestemd tot zoonschap, ons tevoren uitgekozen in hem voor de neerwerping van de wereld, begenadigd in de geliefde, met als doel het al onder één hoofd samen te brengen. Ja, daar gaat het hier over. Die alles, die het al inwerkt naar de raad van zijn wil. Dat is wat God zo bepaald heeft. En dat is ook wat het al hier omhelst. Nou, laat ik nog één vers doen om de zin af te maken. Vers 12. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Kijk, dat is nummer 2. En nummer 3 volgt in vers 14. Tot lof van zijn heerlijkheid. Maar daar komen we dus de volgende keer op. Opdat wij zouden zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Opdat God daarvan de eer zou ontvangen. En nu zijn wij in hem verborgen en de wereld die ziet dat niet. En het is allemaal verborgen, maar straks zullen wij samen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan zal heel de schepping ook God daarvoor toe de lof toebrengen. En dan zal ook elke knie zich voor hem buigen en elke tong zal van harte belijden dat Jezus Christus Heer is. Nou, dat is de lofprijs die God gaat ontvangen. En ja, wij hebben daar nu al deel aan. Wij hebben dat lotsdeel al ontvangen. De geest van het zoonschap hebben wij al ontvangen. Maar bij de verlossing van ons lichaam zullen we daadwerkelijk in die positie worden gesteld. En met Christus de schepping onder één hoofd samenbrengen. Opdat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij die een voorhoop hebben op Christus. Dit zinnetje is ook zo mooi. Als je kijkt naar hoe de vertalers dit hebben weergegeven. Die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Die eerst in Christus gehoopt hebben. Hier ligt het onderwerp ook voor mijn gevoel veel meer bij ons. Hè, dat wij onze hoop op Christus hebben gebouwd. Of wij die eerst in Christus gehoopt hebben. Nee, wij die een voorhoop hebben. Want dat hebben we ontvangen. Hè, daar is niets van ons bij. Maar wij die een voorhoop hebben in de Christus. Ook niet op Christus. Letterlijk staat er gewoon in de Christus. En ik blijf erop wijzen dat het wel telkens terugkomt in de brieven van Paulus. In dat is het geheim van zijn wil. Dat wij zijn in de Christus. En wat Paulus hier zegt, ja, er is een hoop voor de hele schepping. Want hij gaat de hele schepping, het al, zowel wat in de hemel als wat op aarde is, onder één hoofd samenbrengen. Maar wij delen nu al in die positie, dus hebben we een voorhoop, een eerdere verwachting. En wij zijn ook eerstelingen, dus wij delen als eerste in die positie. En vandaar een voorhoop hebben. Ja, dat is geen goed Nederlands natuurlijk, maar so what. Als we maar weten wat hij bedoelt. En daarom komen we bij elkaar en wijzen we elkaar op die dingen. Maar dat is toch wel wat, dat geeft toch wel een, als je gewoon echt kijkt wat er staat, hè, dan er staat toch wat anders dan wij die reeds tevoren onze hoop op hem hadden gebouwd. Of op Christus hadden. Nee, wij die een voorhoop hebben in Christus. Nee, in de Christus. Want de Christus is hoofd en lichaam. Dus wij delen nu al, wij hebben nu al die positie ontvangen. En ja, dat geeft ons voorpret. Wij hebben van tevoren al de blijdschap van ja, God gaat alles goed maken. Sterker nog, hij gaat ons daarin gebruiken om alles tot een goed einde te brengen. Nou, dat is toch fantastisch. Als je daarbij bepaald mocht worden. Dus die positie, die ligt vast. En daarmee ligt ook onze hoop, onze verwachting ook vast. En ja, zoals de wereld natuurlijk heel sterk bezig is met het hier en nu. En daar probeert controle op de zaken te krijgen. Zo worden die dingen voor ons allemaal ja, anders, onbenullig, kleiner. Omdat wij hebben een voorhoop, wij weten hoe de zaken gaan lopen. En hoe het ook uiteindelijk uit zal lopen in één groot halleluja. Dat elke knie zich gaat buigen en elke tong hem gaat belijden. Nou, dat is een voorhoop hebben in de Christus. En ook dat is weer in hem en delend. In zijn positie. Ik denk dat we het voor nu maar hierbij moeten laten. En dan hebben we volgende keer volgens mij nog vers 13 en 14. Waar Paulus verder gaat met de opsomming van die geestelijke zegeningen. Maar dat leek me voor nu echt wel te veel. We hebben genoeg om over na te denken, denk ik. En volgende keer gaan we gewoon weer verder waar we gebleven zijn.